Namens de kerkraadgemeente de volgende afkondigingen. Aankomende woensdag 18 mei is de laatste vijf kleurenclubmiddag. Alle kinderen zijn van harte welkom en neem ook gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Morgen tweede Pinksterdag hoop ik zelf opnieuw voor te gaan in de dienst van 9:30. De intekenlijst voor de barbecue op 28 mei geloof ik. Ligt klaar in de voorkerk. U en jullie worden uitgenodigd om je naam daarop te schrijven. Vrijdag 20 mei hopen Jonathan Vroombout en Albertine Westhuis in het huwelijk te treden. Een zegen over hun huwelijk wordt gevraagd in het dienst. Die begint om 6:30 in deze kerk. En zal onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad geleid worden door de oud-predikant van Jonathan, dominee van Kampen uit Rotterdam. Van harte ook uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Tot slot de collecte. Er zijn drie collectes, twee tijdens de dienst, één bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten, de tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En ook het kistje bij de uitgang voor zending en evangelisatie van harte aanbevolen. Tot zover. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen gemeentepsalm 75, het eerste en zesde vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En het zesde, ik zal dit melden, ik zal altijd zingen, Jacobs God, ter eer. Psalm 75, vers 1 en 6.
Thank you.
Dat de spiegel van de wet ons is voorgehouden, zingen wij op Psalm 119, het derde vers. Och, schoont gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Psalm 119, vers 3, aan de lezing en de samenvatting van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypterland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Christus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
We lezen vanmorgen uit de schrift nummerie 11, vers 1 tot en met 30 als schriftlezing op de eerste Pinksterdag. Het volk van Israël is uitgeleid door Gods machtige hand uit Israël, inmiddels geleid in de woestijn, onderhouden, verzorgd, beschermd. En dan komt nummerie 11, vers 1. En het geschiedde als het volk zich was beklagende, dat het kwaad was in de oren van de Heere, want de Heere hoorde het, zodat zijn toorn ontstak en het vuur des Heere onder hen ontbrandde en verteerde in het uiterste van het leger. Toen riep het volk tot Mozes, en Mozes bad tot de Heere en het vuur werd gedempt. Daarom noemde hij de naam van die plaats Tabera, omdat het vuur des Heeren onder hen gebrand had. En het gemene volkje, je zult denken, wat is dat nou weer? Dat is een groep binnen het volksbestaan van Israël. Vermoedelijk zijn het niet eens Israëlieten geweest, maar is de gemengd geslacht geweest. In ieder geval, het gaat om een klein groepje binnen het volk van Israël. Werd met lust, dat betekent hier met gulzigheid, bevangen. Daarom, zo weenden ook de kinderen Israëls wederom en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Wij gedenken aan de vissen die wij in Egypte om niet aten, aan de komkommers en aan de pompoenen, dat zijn een soort meloenen, aan het look en aan de ajuinen, een soort uien, en aan het knoflook. Maar nu is onze ziel dor. Er is niet met al, behalve dit manna voor onze ogen. Het manna nu was als korianderzaad en zijn verve, zijn kleur, was als de kleur van de bedola, een soort harskleur. Het volk liep hier en daar en verzamelde het en maalde het met molens of stampte het fijn en zoot, dat betekent kookte het in potten. En ze maakten daarvan koeken en zijn smaak was als de smaak van de beste vochtigheid der olie. En wanneer de dauw des nachts op het leger neerviel, viel het manna op hetzelfde neder. Toen hoorde Mozes het volk wenen door hun huisgezinnen, een ieder aan de deur van zijn hut, en de toorn des Heeren ontstak zeer. Ook was het kwaad in de ogen van Mozes. En Mozes zei tot de Heere, waarom hebt gij aan uw knecht kwalijk gedaan en waarom heb ik geen genade in uw ogen gevonden, dat gij de last van dit hele volk op mij legt? Heb ik dan al dit volk ontvangen? Heb ik het gebaard? Dat gij tot mij zoudt zeggen, draag het in uw schoot, gelijk als een voedsterling de zuigeling draagt, tot dat land het welk gij hun vaderen gezworen hebt. Van waar zou ik het vlees hebben om al dit volk te geven? Want ze wenen tegen mij, zeggende, geef ons vlees, dat wij eten. Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En indien gij al zo aan mij doet, dood mij dan maar. Indien ik genade in uw ogen gevonden heb, en laat mij mijn ongeluk niet aanzien. En de Heere zei tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij de oudsten van het volk en hun ambtlieden zijn. En ge zult hen brengen voor de tent der samenkomst en zij zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u aldaar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En zij zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die alleen niet draagt. En tot het volk zult ge zeggen, heiligt u tegen morgen en ge zult vlees eten. Want ge hebt voor de oren des Heeren geweend, zeggende, wie zal ons vlees te eten geven? Want het ging ons wel in Egypte. Daarom zal de Heere u vlees geven en ge zult eten. Ge zult niet 1, nog 2 dagen eten, nog 5, nog 10, nog 20 dagen. Tot een hele maand toe. Totdat het uit uw neus uitga en u tot een walging zij. Omdat ge de Heere die in het midden van u is verworpen hebt en voor zijn aangezicht geweend hebt, zeggende, waarom nu zijn wij uit Egypte getrokken? En Mozes zei, 600.000 te voet is dit volk, in welks midden ik ben. En gij hebt gezegd, ik zal hun vlees geven, en ze zullen een hele maand eten? zullen dan voor hen schapen en runderen geslacht worden, dat voor hen genoeg zij? Zullen al de vissen van de zee voor hen verzameld worden, dat voor hen genoeg zij? Maar de Heere zei tot Mozes, zou des Heeren hand dan verkort zijn? Gij zult nu zien of mijn woord u geschieden zal of niet. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heeren tot het volk en verzamelde 70 mannen uit de oudste van het volk en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem en afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte, dat ze profeteerden, maar daarna niet meer. Maar 2 mannen waren in het leger overgebleven. De naam van de een was Eldad en de naam van de ander Medad. En die geest rustte op hen, want ze waren onder de aangeschrevenen. Hoewel ze tot de tent der ontmoeting niet uitgegaan waren, en ze profeteerden in het legerkamp. Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zei, Eldad en Medad profeteerden in het legerkamp. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zei, mijn heer Mozes verbiedt hun. Maar Mozes zei tot hem, bent u voor mij aan het ijveren? Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heeren zijn geest over hen gaven. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël. Klein Pinksteren, zo zou je het kunnen noemen, nummer 11. Het is nog wel geen Handelingen 2. Het is nog diep in de geschiedenis, maar toch zien we hier Mozes bidden en verwachting hebben van de uitstorting van de geest. We staan vanmorgen stil bij vers 29. Het gebed van Mozes om de Pinkstergeest. Zijt gij voor mij ijverende, dat zegt hij tegen Jozua, och of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heeren zijn geest over hen gaven. In de voorbeden denken wij aan Jonathan en Albertine, het huwelijk wat vrijdag gesloten hoopt zal gaan worden. We denken ook aan Wim den Boer, die een spannende week tegemoet gaat, daar hij de uitslag van de scan verwacht. En we denken aan de heer Westerhout, de naam zal u misschien niet zoveel zeggen, uit Vier Polders. Sinds een enkele maand leeft hij met ons mee, zit meestal achter in de kerk. En ik begreep dat hij een hersenbloeding heeft gehad, waardoor hij halfzijdig verlamd is geraakt. En hij stelde de gemeente daarvan op de hoogte, hij leeft dus op de achtergrond ook mee. Hij verblijft nu in de vier ambachten van Spijkenisse. En we willen ook hem en zijn vrouw opdragen aan de Heere. En we denken ook aan de examenkandidaten die deze week en de komende weken zich inspannen voor de examens. Zullen we samen bidden? Heere onze God, wij zijn net als Mozes en net als het volk van Israël verlegen om uw geest. En we bidden het met Mozes mee. Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat u uw geest op ons zou geven. U hebt dat gedaan toen, u hebt het gedaan toen uw geest werd uitgestort op het tempelplein van Jeruzalem. U hebt dat zo vaak ook gedaan in de geschiedenis, in de kerkgeschiedenis, in Nederland, in Engeland en Amerika, in Duitsland. En nu ook in China en in Afrika, waar de geest niet druppelsgewijs, maar met stromen neerstort en mensen tot de Heere Jezus Christus leidt. Heer, als we op onszelf zien als dienaar van u, als gemeente, dan kunnen we maar één ding zeggen, we hebben het er niet naar gemaakt. En er is geen enkele reden dat u naar ons zou omzien. Want wat maken we er met elkaar en persoonlijk vaak een rommel van. Een geestelijke rommel. Omdat we tolereren in ons eigen hart wat u niet tolereert. De zonde die we aan de hand houden. Ons eigen karakter en de karakterzonde waarvan we weten dat het pijn doet. richting anderen. Maar egoïstisch als we zijn, het niet aanpakken, het niet belijden voor u, maar denken en zeggen, de ander moet maar rekenen met mij. O Heere, hoe vleeselijk zijn we. Zelfs als verbondsgemeente, als volk des Heren, gedoopt in de naam van de drie-enige God, maar zo ver van onze plek vaak. Heer, als we tot u komen, moeten we eerst belijden dat we schuldig staan. Schuldig als we nog steeds onbekeerd zijn en leven zonder God en zonder hoop. Dan vermeerderen we iedere dag onze schuld en durven we het aan om u te tarten, om onbekeerd de kerkdienst bij te wonen en ook weer te verlaten. Maar er is ook schuld, Heer, als het gaat om de kinderen van u. Als we u mogen kennen en als het geestelijk leven, als onze geestelijke stand, onze geestelijke conditie zo ondermaats is, omdat we ons richten op de aarde en niet zoeken de dingen die boven zijn. Omdat we veel te druk zijn met onszelf en met ons eigen belang, maar met uw belangen. Dat we zoveel aandacht hebben voor ons lichaam, voor onze taken en dingen hier. Hoe nuttig en nodig en belangrijk ook. En zo weinig aandacht hebben voor onze ziel, die onsterfelijk is. Wij belijden, Heere, onze menigvuldige schuld en wij bidden, ga niet in het gericht met ons als gemeente, met uw dienaar, met ons als kerkenraad, want wij kunnen niet voor u bestaan. Zend uw geest, Heere, die ons in de waarheid leidt en ons ook ontdekkend in de waarheid leidt. En ons laat zien wat er schort en wat er tekort is, wat we missen. En wilt u door diezelfde geest ons brengen tot de volheid die in Christus is. Want dat is toch het wonder ook van dit hoofdstuk, dat u in die geesteloze toestand van het volk van Israël uw geest wilt geven. Geen enkele verwachting vanmorgen hebben van onszelf en van de gemeente, mogen we toch hebben van u. En zo ook voor de gemeente en voor onszelf, voor onze kinderen die met ons zijn opgekomen, maar ook voor de kinderen die er niet zijn. Voor onze familieleden die hier zijn, maar ook voor hen die er niet zijn. Gedenk ons, Heere, samen, meeluisterend via de kerktelefoon, op afstand meelevend als we ziek zijn. We denken aan de heer Westerhout die afgelopen maanden met ons is meegaan leven en getroffen is door zo'n ernstige hersenbloeding. Halfzijdig verlamd is geraakt en nu aan de zijlijn ligt. Heere, ontferm u over hem en doe hem ondervinden dat u de levende God bent die van hem afweet. Ondersteun hem en zijn vrouw en wilt u zichzelf aan hem bekendmaken als de God die genade is. Wij bidden u voor Wim den Boer in de spanning van deze week. Geef, Heere, dat het mee mag vallen. We leggen de uitslag in uw handen. En we bidden dat hij mag opzien tot u. En als de uitslag daar is, weten mag geborgen te zijn naar ziel en lichaam bij u. Ondersteun allen die in nood en smart verkeren, die het moeilijk hebben en zwaar hebben, die verliezen geleden hebben, die aan het geopende graf stonden. We denken aan de familie Jansen, waar een moeder en schoonmoeder overleed. Ondersteunt u, Heere, als wij het zwaar hebben met onze kinderen, het moeilijk hebben in ons huwelijk. O, dat uw geest ons ware wijsheid zal leren om te spreken en te zwijgen, om te bidden en mee te leven. Gedenk onze jongeren. U hebt het gezegd in uw woord, als je wijsheid ontbreekt, mag je het aan mij vragen. En ik maak je geen verwijten, als je tot op vandaag het altijd in eigen kracht hebt gedaan. Ik wil het geven. U wilt uw gave geven, opdat wij u als gever zouden dienen en erkennen. Wij bidden u voor Jonathan en Albertine, Deze week van voorbereiding op het huwelijk. Wij bidden om een blijde en gezegende dag samen met allen die hen lief en dierbaar zijn. De ouders en de verdere familie. Laat het woord hen mogen troosten en begeleiden de toekomst in. En mogen ze samen ondervinden dat de God die hen samenbracht dezelfde is die hen leidt. Geef hen zo, Heere, liefde tot elkaar. Om elkaar te dienen in de liefde die uit God is. O Heere, zegen het woord. Het middel wat u gebruikt om de gemeente te bouwen. Om af te breken wat van de duivel is. Om uw kinderen te bemoedigen en te vertroosten in het strijdperk van dit leven. Om de pelgrims moed te geven. En om de moed niet te verliezen als ambtsdragers. Zegen ons zo, Heere, met alle die ons lief zijn. Gedenk ook hen die vanmorgen niet met ons zijn opgekomen omdat er een belijdenisdienst elders is. We bidden, Heere, of u in de verrassing ons nabij wil zijn, zoals in nummerie 11 en handelingen 2. Dat we met elkaar, tot onze eigen verbazing, de genade van u mogen grootmaken. En u mogen loven en prijzen om wie u bent en om wat u doet. Hoor ons gebed in de naam van uw Zoon, die de Geest verworven heeft en die de Geest heeft uitgezonden. Om zelfs het wederhorig kroost altijd bij u te doen wonen. Geef ons aandacht en voed ons met zoveel honger dat we genoeg hebben aan uw woord en tegelijk dat er smaak is naar meer. Wij vragen het van u in Jezus' naam alleen. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 78. Dat is een psalm die de geschiedenis verhaalt van Israël. Ook de hele sombere gedeelte daarvan. Psalm 78, wij zingen vers 12. En vers 19, Psalm 78, vers 12. Daar God voor hen bezorgd in hunne noden, de wolken zelfs van boven had geboden, de hemeldeur ontsloten. En dan vers 19, wat een contrast. We zullen het vanmorgen horen. Hun hart was boos, vervuld met slinkse streken. Van zijn verbond was groot en klein geweken. En dan het wonder. Doch God vergaf barmhartig hunne schulden. Die God, die leeft nog. We mogen dat vanmorgen horen. Laten we samen zingen, Psalm 78, vers 12 en 19. Nummer 11, vers 29. Mozes gebed om de Pinkstergeest. Drie gedachten. In de eerste plaats, de geesteloze achtergrond van zijn gebed. In de tweede plaats, de kritische correctie voor zijn gebed. Want wij horen Mozes zeggen, zijt gij voor mij ijverende. En dat zegt hij tegen Jozua, die de moeite mee heeft dat Eldad en Medad in het legerkamp zijn achtergebleven en daar profeteren. En tot slot, de geestelijke verwachting in zijn gebed. Mozes gebed om de Pinkstergeest, de geesteloze achtergrond van zijn gebed, de kritische correctie voor zijn gebed en de geestelijke verwachting in zijn gebed. Och, dat de Heere zijn geest zou geven. Eerste gedachte, de geestelijke achtergrond, geesteloze achtergrond van zijn gebed. Nou, ik zou het in één woordje kunnen samenvatten, kinderen. Nummer 11. Crisis. Want het woordje crisis, dat betekent dat er heel wat aan de hand is. Het is niet voor te stellen dat het volk van Gods verbond zo klaagt. Want dat is er aan de hand. Het volk van Israël is onderweg en de kinderen die kennen die geschiedenis wel. Hè? Ze zijn vanuit Egypte naar het beloofde land onderweg en ze worden door God onderhouden en verzorgd en op alle mogelijke manieren beveiligd. En toch is het niet goed genoeg. Het is ook nooit goed, hè? Herkenbaar, hè? Het is nooit goed. En er zijn een paar klagers in het midden van het volk van Israël die bijzonder klagen. En ze trekken de rest van het volk mee. Dat is dat gemene volkje, wat ik al uitgelegd heb, vers 4a, het gemene volkje dat in het midden van hen was. Een bepaalde groep mensen, waarschijnlijk geen zuivere Israëlieten, die zijn aan het klagen geraakt. En ja, van klagen komt klagen. Als er een paar mensen in een groep klagen, dan is de verleiding groot om mee te gaan klagen. Waarom klagen ze dan? Nou, het is vooral zelfbeklag. We hadden het zoveel beter in Egypte. Daar hadden we nog eens variatie op het menu. Tegenwoordig is het alleen maar manna. Bah. Komt onze neusgaten uit. We walgen ervan. Altijd maar dat manna. Nee, dan Egypte. Daar had je uien, daar had je knoflook, daar had je look, daar had je pompoenen. Waren we daar maar gebleven? Zelfbeklag. Eigenlijk ook, hè, ondankbaarheid. Want gemeente, wij weten toch wel, en het volk van Israël wist het ook, dat manna hemelbrood was, een geschenk van God. Hadden ze helemaal niet verdiend. Maar God gaf het iedere dag opnieuw. Zo intens zorgde God voor het volk van Israël. En ze kregen er nog vlees bij ook. Kwakkels. Maar dat is niet goed genoeg. Want het vlees in Egypte was lekkerder. Geef ons vlees, roepen ze tegen Mozes. Geef ons vlees. Een lekker stukje vlees op ons bord. In plaats van die vogels die uit de hemel komen. Zelfbeklag. Ondankbaarheid, ontevredenheid, dat is derde, ze zijn niet vergenoegd met hetgeen ze hebben, dat is een kenmerk van genade, dat je vergenoegd bent met hetgeen je hebt en met hetgeen je bent. Wat een vleeselijk volkje. Het is Pinkster, hè, gemeente? Dan gaat het over de geest, hè? Nou, bij het volk van Israël gaat het om vlees. Geef ons vlees. Je hoort niemand bidden, geef ons de geest. Mozes straks wel, maar het volk van Israël heeft het alleen maar over vlees. Vlees, vlees. Het lichaam is belangrijker dan de ziel, blijkbaar. En de materie, het stof, is belangrijker dan de geest. Wat een geesteloosheid, gemeente. En dat is allemaal eigen schuld. Weet je hoe Jesaja dat later zal zeggen? Door zijn genade heeft hij het volk van Israël verlost. Hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden en hebben de Heilige Geest smarten aangedaan. Dat kan dus blijkbaar, gemeente, dat je de Heilige Geest bedroeft. Persoonlijk en ook als gemeente kun je dat doen. Als je wederspannig bent, ontevreden, ondankbaar. Sinds de Heer van je leven gewerkt. En weet je van de verlossing. Dat is slaafhuis van de zonde, maar je bent zo ontevreden. Wat denkt u dat dat niks met de gemeente doet? En of, als er een paar gaan klagen, klaagt zo de hele groep mee. En is het dan vreemd dat de geest zich terugtrekt? Want wie de Heilige Geest bedroeft en de Heilige Geest smarten aandoet, die veroorzaakt zelf dat de Heilige Geest zich terugtrekt. Nou, u hoort het al, hè. We hebben het over het volk van Israël vanmorgen, maar ja, we kunnen natuurlijk niet gaan wijzen met de vinger. Dit hoofdstuk is een spiegel voor ons als gemeente. Nou, je zult maar leiding hebben te geven aan zo'n volk. Dat was immers de taak van Mozes. Aan een klagend volk dat alleen maar ontevreden is en zijn ontevredenheid uit en zijn ondankbaarheid rondschreeuwt. En dat is niet voor het eerst. Het is de zoveelste keer dat het volk van Israël aan het klagen, aan het murmureren is. En Mozes is met die zware taak belast om dit volk van Israël te leiden. Hij is letterlijk belast. Kinderen, een last is zwaar, hè? Een last op je schouders, die drukt je naar beneden. Nou, Mozes gaat er bijna onderdoor. We zouden tegenwoordig zeggen, die man is op het randje van een burn-out, opgebrand. Echt. En je kunt je nog voorstellen, toch? Je zult maar aan zo'n volk leiding hebben te geven. En de verantwoordelijkheid voelen dat dit volk in het beloofde land aan moet komen. Nou, dan moet je zelf van goede huizen komen om een goed voorbeeld te geven. Ja, en als Mozes dat gemopper hoort, gemeente, wat gebeurt er dan met Mozes? Ach, hij gaat nog meedoen ook. Kinderen, het is net als met de vakantie. Sommigen van jullie zijn op vakantie geweest. Misschien ben je met de auto wel op vakantie gegaan naar een ander land of zo. Of met het vliegtuig. En na verloop van tijd, wat duurt het toch lang? Zijn we er al? Klagen op de achterbank. En ja, als je niet oppast, gaan papa en mama zo meedoen. Dat gaat heel makkelijk. Hou ons toch eens op met dat gezeur. Ben je niet tevreden dat we op vakantie gaan? Wees nog eens blij. Nou, u voelt het allemaal wel aan. Zo vergaat het Mozes. Hij klaagt mee. Wat een verschil met het hoofdstuk hiervoor. Want toen had Mozes het over de God die het volk van Israël zou leiden naar Egypte. Krachtige geloofstaal aan het eind van nummer 10. Maar nu stelt hij 3 intense vragen aan het adres van de Heere. En hij zegt, Heere God, waarom hebt u die last op mij gelegd? Hij zegt niet, waarom hebt u dit volk aan mij gegeven? Dit volk is synoniem met last. Waarom hebt u die last mij opgelegd? Vers 11. Tweede vraag. Vers 12. Heb ik dit volk op de wereld gezet? Heb ik dit volk gebaard? Moet ik er dan voor zorgen? En de derde vraag die hij aan God stelt. Dat vlees waar ze het over hebben. Hoe kan ik daarvoor zorgen? Vers 13. Waar moet ik het vlees vandaan halen? Nou, drie intense vragen. En door die vragen krijgen wij een inkijkje in de ziel van Mozes. En is het denk ik niet te veel om te zeggen dat Mozes geestelijk depressief is. En iemand die depressief is, die maximaliseert zijn eigen problemen en minimaliseert de hulp van God in het verdriet. Mozes zinkt weg in een put van zelfbeklag en zelfmedelijden. Arme Mozes, arm Israël. Wat een geesteloze toestand als niet alleen de gemeente van zijn plek is, maar ook de voorganger van zijn plek is. Ja, en wie vanmorgen het beter kan, mag het zeggen. Wie meent te staan, wie hier geen last van heeft, die ziet toe dat hij niet vallen. En wie wel met de vinger wil gaan wijzen naar iemand anders, of naar het volk van Israël, of naar Mozes, die wijst nog altijd met vier vingers naar zichzelf. We kunnen toch geen verwijt maken, gemeente. Wat een spiegel. Wat een geesteloze toestand. Het lijkt wel een beetje op Handelingen 2, want toen was het ook niet zo geestelijk hoor, op het tempelplein van Jeruzalem. En dan het wonderlijke, gemeente. God laat Mozes helemaal begaan. Hij laat hem uitrazen. God valt hem niet in de reden. Onthoud dat. Mocht u zelf zich herkennen in Mozes of het volk van Israël. Mozes zo ver van zijn plek, zo ongeestelijk, zo weinig voorbeeld. God valt hem niet in de reden. Sterker nog, hij erkent dat Mozes een punt heeft. Het is ook zwaar. Het is ook loodzwaar. Het is ook een last, zo'n volk. En gemeente, als God de nood van Mozes serieus neemt, neemt hij daarmee ook de geesteloze toestand van het volk serieus. Nou, dat mag toch een bemoediging zijn voor de gemeente van Appenbroek vanmorgen. Zonder die lijnen zomaar direct 1, 2, 3 door te trekken. Ik weet natuurlijk ook wel dat er verschil is tussen het volk van Israël en de gemeente hier en nu. Maar als het gaat om God, is er geen verschil. Loop je wel eens met een nood van de gemeente op je hart? Of is de nood dat je zelf zo weinig geestelijk aanwezig bent in de gemeente? Mensen zelf zo weinig aan je kunnen merken van de verborgen omgang met God? Waardoor jongeren zeggen, dat is een echte christen. Een kind van God. Zeg een voorbeeld. God neemt de geesteloze situatie serieus. Nou, daar ligt het volk van Israël echt niet wakker van hoor, dat ze zo zijn. Geen moment. Maar God wel. Hoe bewogen is God met dit onbewogen volk van Israël? God gaat zelfs nog een antwoord geven ook. En hij zegt tegen Mozes, Mozes, 70 mannen mag je aanstellen. Het gaat om 70 mannen die in aanzien staan bij het hele volk, waarvan jij en waarvan het volk weet, dat zijn mannen die bekwaam zijn om leiding te geven. Verzamel ze bij de tent der ontmoeting en daar zal ik van de geest op hen geven. Hij zegt er nog iets anders. Ik zal van de geest die jij ontvangen hebt uitdelen. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Kinderen, als iemand een emmer water heeft en hij moet dat gaan delen met 70 anderen, dan hou je zelf niet zoveel meer over, hè? Betekent dus dat Mozes minder van de geest gaat ontvangen als die andere 70 mannen van de geest ontkrijgen? Nee. Het is net als met vuur. Stel maar voor, hè, je hebt een vuurtje. aangestoken en je steekt er een stokje bij. Wat gebeurt er dan? Dat stokje branden. Als je nog een stokje bij doet, gaat hij weer branden. Als je 70 stokjes in het vuur steekt, gaan ze allemaal branden. Wordt het vuur minder? Nee, ik krijg alleen maar meer vuur. Nou, zo is het ook met Mozes. 70 mannen krijgen van de geest die Mozes ontvangen heeft van de Heer om leiding te geven. Zodat ook zij samen met Mozes de lasten mogen verdelen. Nou, lijkt wel een beetje op een kerkraad, hè? Dan zijn we niet met 70 man, maar ja. Het zou toch niet goed zijn als de last van een gemeente op de schouders van één persoon rust. Daarvoor is een kerkraad ook bedoeld om samen de lasten te delen. De geestelijke nood te delen. In vreugde en voorspoed. In tegenslag. De gemeente te dienen. Waarom doet God dat? 70 mannen. Omdat hij het volk van Israël wil laten zien wie hij is. Hoezo, zegt u? Nou, kijk maar, ze gaan profeteren. Oh, ze gaan de toekomst voorspellen. Ja, dat denken wij natuurlijk aan, bij profeteren. Maar dat is maar één aspect van profeteren. En bovendien, het woord profeteren waar het hier om gaat, gaat er niet om toekomst voorspellen. Profeteren is in de eerste plaats de boodschap van de Heere doorgeven. Goed spreken van God. Uit eigen ervaring. Gods naam loven en prijzen. Zijn werken verkondigen. Moet je eens nagaan wat er gebeurt, gemeente, als de 70 mannen goed gaan spreken van God. Terwijl het volk toekijkt. Want dat was de bedoeling, het volk moest erbij zijn. Ze moesten samen naar die tent van de samenkomst komen. En ze moesten zien hoe God zijn geest uitstort. En ja, de geest kun je natuurlijk niet zien, kinderen, hè. Dat is onmogelijk, maar de geest kun je wel merken. Hoe kun je nou merken dat iemand vol is van de geest? Misschien vindt Pinkster het best moeilijk. Maar onthoud dit maar. Hoe kun je nou merken dat iemand de Heer Jezus lief heeft? Nou, dat is als de geest in zijn hart is. Als de geest werkt in het leven van iemand, dan merk je dat is iemand die goed spreekt van God. Nou, dat gebeurt daar in de woestijn gemeente, terwijl het volk van Israël alleen maar zit te klagen. God de schuld geeft. Geen goed woord van God spreekt. Geeft God 70 mannen. Die alleen maar goed van God gaan spreken. Als er Mozes lag, had hij al lang zijn ontslag ingediend en gezegd: Heer God, met dit zooitje wil ik niet verder. Maar God zegt nee. Terug. Op je plek jij. Ik ga ervoor zorgen. Ik laat mijn verbondsgemeente niet verloren gaan. Het is volk des Heren. Wat denkt u? Het volk van Israël had niet zomaar gaan. Wat een wonder dat God in de toorn aan zijn ontferming denkt. Dat mag ook vandaag bedenken. Mag je persoonlijk bedenken vanmorgen, terwijl het Pinkster is. Misschien loop je de kantjes ervan af in je leven. En zeg je, oh, wat ben ik van mijn plek. Op Pinkster. Als er eentje de geest nodig heeft, dan ben ik het. Geesteloos als ik ben. Nou, perk de geest maar niet in door te zeggen, vanmorgen kan het niet voor mij. Die geesteloze toestand van het volk van Israël is geen reden waarom God zegt, ik kan er niks mee beginnen. Laat ze maar aanrommelen. Nee, een uitgeblust mens mag vanmorgen moed krijgen. Op grond van wie God is en wat hij doet. Mijn verlegenheid is Gods gelegenheid om zijn geest te geven. Ben je er verlegen om? Verlegen om geraakt om die geest? Ga naar de tweede gedachte. De kritische correctie voor zijn gebed. Dat is misschien niet helemaal duidelijk, maar vers 29 is in de eerste plaats een reactie op Jozua. Het is niet zomaar een gebed wat spontaan opwelt, maar het is een reactie op Jozua. Wat doet Jozua dan? Ja, Jozua heeft dat gehoord. Dat is niet zo mooi wat hij gehoord heeft. Wat heeft hij gehoord dan? Nou, er zijn twee dissidenten. twee mannen die ook bij die 70 horen, die niet naar de tabernakel zijn gegaan, maar die in het legerkamp zijn gebleven. Ongehoorzaam. En Jozua heeft het gehoord van een jongen, een loopjongen, een boodschappenjongen. En die jongen zegt, ja, en ze profeteren ook daar. Het gaat om Eldad en Medad. Ik weet niet waarom ze in het legerkamp zijn achtergebleven. De schrift vermeldt dat niet. Is het schroom? Mogelijk. Mogelijk. Het is een ongemakkelijk stukje in Numeri 11. Ongemakkelijk, en dat zal ik nog wel uitleggen. Maar we kunnen er niet omheen, gemeente. De geest rust ook op Eldad en Medad. En zowel bij de tent der samenkomst als in het legerkamp zijn mannen goed van God aan het spreken. Ze profeteren. Maar Jozua, dat is iemand die Mozes heel hoog heeft staan. Ik bedoel, Jozua ziet erg op tegen Mozes. Jozua die ziet dat als een rechtstreekse aanval op Mozes. Eldad en Medad die ondermijnen het gezag van Mozes. Want ze hebben niet geluisterd naar het bevel van Mozes dat die 70 mannen naar de tent der samenkomst moesten gaan. Ze zijn weggebleven. Ze zijn deserteurs. Mozes, zegt Jozua, leg ze het zwijgen op. Verbied ze te spreken. Ze moeten stoppen. Onwillekeurig moet je denken aan die geschiedenis uit het Nieuwe Testament. Als Johannes bij de Heer Jezus komt en hij zegt tegen de Heer Jezus, meester, er zijn mensen die demonen uitdrijven in de naam van Jezus. Verbied ze dat ze dat doen. Dan zegt Jezus, nee. Als ze het in mijn naam doen, laat ze geworden. Hadden we misschien niet zo verwacht van de Heer Jezus, maar hij zegt het wel. Wie niet voor mij is, wie niet tegen mij is, is voor mij. Wie niet voor mij is, is tegen mij. En dat herhaalt zich, gemeente, in de geschiedenis van de kerk. Die ongemakkelijke waarheid dat ook buiten onze kaders goed van God gesproken kan worden. Tenminste, dat is een toepassing die ik hier uithaal. Want kaders hebben wij. En dan hebben we het over woorden die gebruikt worden, over leeftijd, over kerken, over achtergronden. En dan zeggen wij, ja, goed van God spreken, maar dan wel op een bepaalde manier en op een bepaalde plaats. We zijn misschien niet zo eng denkend dat we zeggen alleen binnen de herstelde vorm de kerk. Nou, gelukkig maar. Maar we kunnen wel onze kaders hebben. En op een snoeiharde manier, net als Jozua, het werk van de geest afkeuren. Kijk, laat duidelijk zijn, deze tekst mag je niet gebruiken om te zeggen, al die orde in de kerk, al die richtlijnen, leven de vrijheid. Geen ambten, geen structuren, alsjeblieft. Laat ieder lekker doen wat hij zelf wil. Zo wordt dit gedeelte nog wel eens gebruikt door bepaalde groeperingen die zeggen, kijk wel, Eldad en Medad die gaan toch ook hun eigen weg. Ja, hallo. Eldad en Medad, het is geen vrijbrief voor ongehoorzaamheid en doen waar je zelf zin in hebt. De dienst aan de Heere is geen ongebondenheid. Maar dienst aan de Heere is juist onderworpenheid aan het woord. En gebondenheid aan het woord. En aan de orde van het geestelijk leven. Kijk, Eldad en Medad, dat hoeven ze niet goed te keuren. Ze hebben niet geluisterd. Dat is waar. Maar de geest rust wel op hen. En ze spreken goed van God. Hebt u daar voorbeelden van, ook in onze tijd? Ja. Stel nou, gemeente, stel nou dat een gemeente ergens in het land of waar dan ook alleen maar vormendienst vertoont. En dat de geest wijkt van een gemeente omdat er alleen nog maar regels zijn die als een harnas functioneren voor een dominee, voor een kerkenraad, voor een gemeente. En dat in die gemeente alleen maar die en die dominee de waarheid verkondigen. Ja, dan kan het zo dor en zo doods en zo geesteloos worden dat mensen er stikken. De diensten kunnen doorgaan in die gemeente. Maar waar is het leven? En dan zie je mensen weggaan. En ze krijgen het verwijt dat ze scheurmakers zijn en deserteurs en dat ze ongehoorzaam zijn en dat ze de geest niet hebben. Ja, je kunt je handhaven in rechtzinnigheid, in orthodoxie, zonder dat het hart van het evangelie nog klopt. Jozua is heel kritisch. Nou, eigenlijk keurt hij het werk van de geest in El dat ermee dat afgemeten, dat mogen we nooit en te nimmer doen. Wij zijn geen keurmeesters. En het is maar de vraag of wij altijd zo geestelijk zijn als wij iets van anderen en van het werk van God in het leven van anderen zeggen. Vaak strijden we dan voor onszelf en onze eigen eer, net als Jozua. En daarom zegt Mozes ook heel kritisch, bent u voor mij aan het ijveren? Je bent alleen maar bezig met de eer van mensen, Jozua. God staat zelf voor zijn eer in. Geef zijn eer niet aan een ander. Broeders, gemeente, hoe gaan wij om met het werk van de geest in het leven van een ander, ook als die niet tot de gemeente behoort? U gelooft dat God wonderen doet? U gelooft ook dat God buiten de gemeente werkt, net als ik? Laat ons nooit opwerpen als keurmeester die kan zeggen wat wel goed en wat niet goed is. Betekent dat je alles maar moet laten geworden? Nee. Nee. Maar je moet wel met zekerheid weten te onderscheiden tussen schijn en zijn, voordat je iets durft uit te spreken. Dan maar liever zwijgen. En zo kunnen we ook omgaan met jonge mensen in wie het leven van genade aan het ontluiken is. Mensen kunnen zo snoeihard zijn voor jongeren, omdat ze net iets anders zeggen, misschien. Wijze les van oudvader Comery, die zei, laat het maar overzomeren en laat het maar overwinteren. En die uitspraak die is heel vaak misbruikt en wordt nog steeds misbruikt trouwens, om te zeggen, nou, zal wel niet veel wezen, laat maar overzomeren, laat maar overwinteren. Nee, het is juist een hele positieve uitspraak. Laat het maar overzomeren, laat het maar overwinteren. Laten we er alsjeblieft geen oordeel over uitspreken. Laat de Heere zijn werk maar doen. Gun de Heere de tijd. En trek geen jonge plantjes uit de aarde om te kijken of ze wortels hebben. Geef de Heere de tijd om te werken. El dat en mee dat. Ze onderstrepen de ongemakkelijke waarheid dat de Heilige Geest waait waarheen hij wil. Ook buiten onze denk- en buiten onze spreekkaders werkt. Ook in groeperingen, in gemeenten, waar we misschien best wat moeite mee hebben. Maar de Geest werkt ook buiten de bedding. En het is niet vanzelfsprekend dat als er een bedding is, zoals hier in de gemeente, dat er dan ook water in is. En daar gaat het wel om. Dat in de bedding van de gemeente het levende water te vinden is. En anders kun je het nou voorstellen ook dat mensen zeggen, ja, het is allemaal zo dor en dood. Blijf op je post. Blijf op je post. En bid de Heere, net als Mozes, och dat gij uw Heilige Geest zou geven. Want Mozes zegt nou niet, Ja, ik begrijp jou, Jozua. Het is ook allemaal zo'n jamboel daar. Zullen we ons maar afsplitsen van de gemeente? Nee. Mozes rekent met de Heilige Geest. En hij knoopt aan die kritische correctie een gebed vast. En dat is het laatste waarop letten. De geestelijke verwachting in zijn gebed. Mozes is het niet met Jozua eens. Weet je wat Mozes tegen Jozua zegt? Je hebt het over twee mensen. Elwat en Medad. Och, dat al het volk des Heren profeten waren. Mozes zegt eigenlijk dat al die 600.000 mannen, al dat volk wat uit Egypte gegaan is, och dat ze allemaal goed zouden spreken van God. En nu kun je natuurlijk dit gebed heel makkelijk afdoen als een vrome mens. Zeker omdat het begint met het woordje och. Maar dan vraag ik u toch om eens goed te lezen, want er staat niet och mocht het nog eens zo zijn. Het is geen vrome wens. Het is verwachting. Och, of. Of anders vertaald. O, dat iedereen goed van God zou spreken. Maar dan blijft het niet bij een vrome wens. Zoals iemand zei, ja, het zou een wonder zijn als de Heer er eentje zou bekeren. Och, mocht u er nog eens eentje. Komen te bekeren. Wat denk je dan? Klein van God? Heren, wilt u ze allemaal trekken uit de duisternis? Want je hebt toch niet één van je kinderen over voor de ondergang? En één van je gemeenteleden over voor de ondergang? Och of al het volk. Dat is, zou ik zeggen, heilige ontevredenheid. Heilige ontevredenheid. Dat is de enige ontevredenheid die goed is. Heilige ontevredenheid. O, dat iedereen, dat het hele volksbestaan van Israël aangeraakt zou worden door de geest. Wat mooi. Dat is geen bekrompenheid. Dat is verwachting op grond van, ja, waarvan eigenlijk? Op grond van wie de Heer is. Och dat de Heere, de drie enige God, zijn geest over hen gaven. En dan moet het nog Pinksteren worden, gemeente. Met hoeveel reden te meer mag u vanmorgen pleiten en bidden. Of de Heere zijn geest zou geven. Op het hele gezinsbestaan. Op het gemeentebestaan. Kijk, we zeggen al snel, ja, maar Mozes, je moet wel reëel blijven, hè? Je hebt toch ook gehoord wat al die mensen hebben gezegd? Denk je nou echt dat iedereen... Ja, als je aan gaat knopen bij je eigen situatie, nou, wat moet er dan van Pinkster terechtkomen? Wat moet er dan van het werk van de geest in je leven terechtkomen? Kijk, je hoeft dat niet uit te schakelen, niet te verdoezelen. Het is er. Die geesteloze situatie. Het is er in je gezin. Het is er in de gemeente. Het is er. Mozes zegt. Jozua. Ik heb ook weinig verwachting van het volk. Maar ik heb wel verwachting voor het volk. En ik heb dat op grond van die God. Die ons uit Egypteland heeft uitgeleid. En het niet kan aanzien dat zijn volk verloren gaat. En zo geesteloos zich gedraagt. Gemeente, bid u mee. Wat hebben we dat nodig? Ik hoop dat u uw plicht verstaat als gemeentelid om te bidden voor de gemeente. En dat mag u heel ruim nemen. O, dat de hele gemeente vervuld zou worden met uw geest. Wat zou er een sprake van uitgaan? Als mannen en vrouwen goed van God gaan spreken. En als het hart overloopt van de goedheid en de genade van God. Verwachten we nog iets? gemeente. Het komt ons niet aanwaaien, de geest van Pinksteren. Hij wil erom gebeden zijn. Op de knieën. Dus, dat alles kan draaien en doorgaan. We zijn al 2 jaar aan elkaar verbonden. Hoe gaat het in de gemeente? Ja, die vraag die krijg je natuurlijk regelmatig. En dan zeg je goed. Kom maar. Hoe gaat het in de gemeente? Het is nooit goed genoeg. Wat dit betreft. Begrijpt u? De Heere werkt. Hier en daar. Zeker. En dat is echt een wonder. Maar och, dat al het volk des Heeren profeten waren. Dat de Heere zijn geest over hen zou geven. Eenmaal komt dat moment dat Israël en dat de volken uit de heidenen eenparig goed zullen spreken van God. En we zien eruit, maar onderweg. Onderweg bidden we. En dat is geen slag in de lucht, gemeente. Want het is Pinksteren geweest. En de geest is uitgestort. En die geest is niet weggegaan van de aarde. Hij kan wel, ik herhaal het, gesmaad en gelasterd en bedroefd worden. Laat ons leven erop nakijken. Ik als dienaar. U als gemeente, hoe komt het dat de geest tegengehouden wordt? Op bepaalde front in mijn leven? In de gemeente? Hoe komt het? Waar ligt het aan? Dan zoek je de schuld bij jezelf. En in 1 adem. Och. Dat al, dat iedereen, kinderen, jongeren, in de doorleefde kennis van de Heer Jezus Christus, mogen wandelen met Hem. Gemeente, bid u mee. Die God, die leeft nog. Amen. Laten we samen zingen, Psalm 85, het tweede vers. Psalm 85, het tweede vers. Laten we samen danken en bidden. Heren, wij bidden met deze woorden gericht op het behoud en de verzoening van uw volk Israël. Dat u dat volk zult doen herleven, want als hun verwerping de verzoening is voor de wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Als hun val de rijkdom is voor de wereld, wat zal hun aanneming dan zijn? En we eigenen ons de woorden ook toe en we bidden het niet alleen voor uw volk Israël, maar ook voor de volken uit Israël en om Israël heen. Om de heidevolkeren waar wij deel van uitmaken. We bidden het voor elkaar, voor onszelf. Om een herleving uit de doden. Op grond van uw belofte dat u uw geest zult uitstorten op het droge en u het water zult uitgieten op het dorstige land. Hoe en waar en wanneer, u bent soeverein. We kunnen u niet bewegen, wij beschikken niet over uw geest. Maar uw geest kan wel over ons beschikken. En daarom bidden we het elkaar toe. En mogen we met elkaar de gebeden opheffen. Zoals we dat deden aan het begin van de dienst. Wij slaan onze ogen op u. Tot u ons genadig bent. Geef zoveel bidders voor de gemeente. Ook ouderen die zeggen, ik heb geen taak meer. Laat hun taak zijn. Het gebed voor de gemeente. In de verwachting dat u wonderen doet op wonderen horen. En mogen we zo met elkaar ervaren dat u de gemeente niet verlaat en niet begeeft. Hoezeer we het er ook naar maken. Als leider en als gemeente. Heer, ontferm u over ons en geef een goede nasmaak in verwondering over uw trouw en genade. Breng ons vanavond weer samen en geef ook morgen dat we de gang in gehoorzaamheid mogen maken. Met verwachting dat u ook dan zult spreken. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden. In de dankzegging voor alles wat u gaf om Jezus wil. Amen. Morgen zal de preek gaan over een ieder die de naam des Heren aan zal roepen, die zal zalig worden. Eigenlijk een uitwerking van de tekst van vanmorgen, want hoe word je nou? Hoe kom je nou tot dat volk des Heren? Hoe word je nou zo'n profeet die goed gaat spreken van God? Nou, dat zult u morgen horen. We gaan tot slot nu zingen Psalm 93, het vierde vers, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, vers 4. verhef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.